1 Twente.
Weet wat er speelt
in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een delegatie van Hamas gaat morgen naar de Egyptische hoofdstad Cairo om te onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Dat meldt persbureau Reuters. Er wordt al tijden gesproken over een bestand, maar zonder succes. Israël wil er pas over praten als beloofd wordt dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. De vrouw van 35 die gisteren verdween in Utrecht en door haar familie als vermist werd opgegeven, is terecht. Utrechtse politie meldt op X dat ze is gevonden in Assen, zo'n 2 uur rijden verderop, en dat ze er slecht aan toe is. Een Duits jongetje van 6 dat al bijna een week is vermist, is ondanks grote zoekacties nog steeds niet gevonden. Amsterdam is weer schoon na Koningsdag en dat komt voor een deel door burgemeester Halsema. Ze hielp een paar uur mee, op en rond de Dam. Zwaar werk, maar je hebt er wel eer van, schrijft Halsema op X. Hoeveel troep er deze keer is opgeruimd is niet bekend. Vorig jaar was het 500.000 kilo. En atlete Nienke Brinkman gaat niet naar de Olympische Spelen. Bij de marathon van Hamburg had ze onder de limiet van 2:26:50 moeten blijven. Maar Brinkman, die lang werd geplaagd door blessures, moest na 15 kilometer opgeven. Sivan Hassan en Anne Luiten komen deze zomer wel in actie in Parijs. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met enkele buien, vooral in het westen en noorden van het land. Het waait flink bij 13 tot 18 graden. Morgen veel zon en iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel.
Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Beluister de 2 minuten verhalen op 4 en 5 mei.nl. Vrijheid deel je met elkaar.
ANWB, hoe kan ik je helpen?
Ik wil graag mijn auto verkopen.
Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al?
Ga naar anwb.nl/autoverkopen, vul het online formulier in en krijg een gegarandeerde prijs. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
Ja, zondagmiddag 28 april, 1 dag na Koningsdag. En het is 2 minuten, bijna 3 minuten overeen. En dat betekent dat het weer tijd is voor kwartetten. En 1 keer in de zoveel tijd hebben we een delegatie van het waterschap Vechtstromen. En die hebben we bereid gevonden om vandaag ook weer aan te schuiven. Het zal dus niet zozeer een man tegen man discussie worden, maar toch wel een aantal onderwerpen aan de orde stellen die voornamelijk te maken hebben met water. En we hebben afgesproken dat de heren, want het zijn allemaal heren vanmiddag, zich kort aan u gaan voorstellen en wat hun rol is in het bestuur. Begin ik bij Wieger Mulder.
Ja, mijn naam is Wieger Mulder. Ik heb hier een hele lange tijd in Hengelo in de lokale politiek ook wel gefungeerd. Maar sinds een goed jaar zit ik nu in het algemeen bestuur van het waterschap. Ik zit daar voor een landelijke partij, de Algemene Waterschapspartij. En die partij is eigenlijk alleen actief in de waterschappen. Dus je zult ons niet vinden landelijk of in de gemeente. Een paar van ons hebben het wel eens geprobeerd in de provincie. Dat is wat minder goed afgelopen een jaar geleden. Maar in de waterschappen zijn we nog volop vertegenwoordigd.
Ja, ik zou zeggen, what's in the name, hè?
Algemene waterschapspartij. Precies. Nou ja, en wij kijken vooral eigenlijk naar het belang van de inwoners, van de burgers. En we merken, en ik kan daar nu de afgelopen jaren ook al wat over mee vertellen, dat het belang van de gewone inwoner in stad en dorp, die wel zijn belasting betaalt, dat het nog niet eenvoudig is om hun belang goed te vertegenwoordigen in het politieke geweld wat toch vanuit de landbouw en het platteland op ons afkomt. Wel de rekening, maar niet.
Dit noem ik een uitgesproken mening over een bepaald item.
Zeker.
Ga ik naar je buurman.
Dankjewel, Jos. Mijn naam is Willem-Jan Velderman. Ik kom ook uit Hengelo, inderdaad, uit de wijk Asles. Zit namens de fractie Water natuurlijk in het algemeen bestuur ook van Vechtstromen. En sowieso altijd speciaal om hier terug te zijn. Ik ben hier 10 jaar lang vrijwilliger geweest en ook met jou radio gemaakt, Jos. Ja. Dus dat is mooi. Nou, ik denk dat zo meteen wel iets met te sprake komt ook van wat onze partij is. Want Wim en Diele zijn ook van water natuurlijk. Maar ja, je kunt het misschien al een beetje raden als je naar de naam luistert. Wat ook wel belangen zijn die wij belangrijk vinden. Ja. En dat geldt ook zeker onze Hengeloer in de stad. Die staat er ook zeker bij.
Ga ik naar je buurman.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Wim van der Gint. Ik ben fractievoorzitter van Water Natuurlijk. In het algemeen bestuur waar ik al 5 jaar mag rondlopen. Met veel plezier. Water Natuurlijk is inderdaad ook een landelijke waterschapspartij. Die gedragen wordt door, opgericht is door een aantal natuurverenigingen, recreatieorganisaties. En inderdaad politiek gesteund wordt door D66, GroenLinks en Volt. Dus daar hebben wij ook de samenwerking mee. Zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Daar doen we ons voordeel mee. Hè. Zo heb ik afgelopen weken ook een aantal fracties mogen in de landelijke politiek mogen adviseren over de waterschapsbelastingen. Want dat lag voor een nieuwe aanpassing van de wetsvoorstel. Dus okay. Ja, dat is heel leuk om te doen.
Dan ga ik naar je buurman.
Ja, ik ben Diele Buurman. Ik zit nog maar net eigenlijk als jonkie van 68 jaar in, in de fractie van Water Natuurlijk in het waterschapsgebied Vechtstromen. En dat vind ik heel leuk, omdat water is een basisbehoefte. Water is het kwaad als het te hoog is. Water is een ding waar je goed voor moet zorgen voor de toekomst. En water hebben we allemaal nodig vandaag de dag. Al was het maar om een lekker bakje koffie te zetten.
Ja, ik kan dat alleen maar beamen. Maar als we het over water hebben, dan hoor je toch wel in de Nederlandse gemeenschap van komen we water tekort? Het afgelopen weken heeft het continu geregend. Mensen zijn een beetje chagrijnig geworden van het slecht weer. Ja. En toch wordt er gezegd van, er is watertekort. Ga ik eerst even naar jou. En zeg van, dat watertekort, komt dat door de consument dat hij zich niet goed genoeg gedraagt?
Ja, je hebt 2 soorten watertekort, denk ik. De ene, dat is tekort aan drinkwater. En dat speelt vooral in de zomermaanden, wanneer het warm en droog is. En elk huishouden eigenlijk meer water gaat gebruiken dan gemiddeld. Dan heeft het drinkwaterbedrijf een watertekort. Maar tegelijkertijd zie je dan ook op het land dat de weilanden droog worden, de sloten komen droog te staan. Dus heeft ook de landbouw een watertekort. En dat heeft te maken uiteindelijk met de klimaatverandering waar we in zitten. Het wordt in de zomer droger en men zegt in de herfst natter. Maar ik heb het idee dat de herfst nu al vanaf oktober tot aan begin mei duurt eigenlijk. Maar het regent genoeg, maar daarmee heb je nog geen drinkwater.
Willem-Jan, zijn de drinkwatervoorraden of de watervoorraden, doordat het zo vaak geregend heeft de afgelopen tijd, zijn die op peil?
Ja, uit mijn hoofd werkt dat niet, maar je kunt dat inderdaad, of ik denk het wel, ik denk dat er in ieder geval genoeg in de bodem zit. Volgens mij zag ik daar nog laatst een updateje over op vechtstromen.nl. Daar staat regelmatig een updateje, dus kun je, als je nu dat wil zien, ga je gewoon naar de website van Vechtstromen en dan kun je daar ook de updates over lezen. Volgens mij is die nu wel op peil. En dat is denk ik ook gewoon leuk om eens te bekijken.
Nou, die steelt netjes zijn vinger op. Die heeft dat nog geleerd vroeger op school. Ja. Ga je gang.
Aan de andere kant, dus aan de bovenkant van de grond, zullen we zeggen, daar is door de winter en door de regen is het goed aangevuld. Tot verdriet van menig een die de kelders blank hebben staan. Maar aan de andere kant, als je wat dieper gaat kijken, dan zie je dat wij vanaf de jaren 70 onze grondwatervoorraad steeds verder hebben laten inkrimpen. En je ziet dat gewoon in een grafiek dat het pijl in de diepere ondergrond gewoon is gedaald. Dat je dieper moet boren en dieper moet pompen om bij het grondwater te kunnen komen. En dat is niet alleen de schuld van het klimaat. Dat is grotendeels de schuld van ons allemaal die de grondwatervoorraad hebben gebruikt voor industriële en andere doeleinden.
Ja goed, als ik de werkgelegenheid en de industrie mag geloven, is de industrie nodig om die werkgelegenheid te behouden. Dus dat ze veel water gebruiken. Ja, hoe wil je dat keren? Mag ik jouw mening daar eens over?
Ja, zeker. Hoe kun je dat keren? Door beperkingen op te leggen, maar eigenlijk belangrijker nog, om te zorgen dat ze eigenlijk water gaan hergebruiken. En dus dat er een gesloten kringloop is in zo'n bedrijf, wat ze gebruiken, dat ze dat eigenlijk gewoon ook weer zelf gaan zuiveren.
Maar is dat
of via het waterschap, hè? Dus dat je dan via de rioolwaterzuivering water aanvoert en dan weer schoon terugkrijgt.
Maar zou dat een investering betekenen die ten koste gaat van de winst?
Van die bedrijven?
Ja.
Ja, zeker. Maar ja, als jij op langere termijn minder water... grote bedrijven hebben geen recht op water. Hè? Dus die moeten daarover contracten sluiten. Daar zijn met de drinkwatermaatschappij. En als je dus meer wil gaan gebruiken dan dat je krijgt... of meer wilt dan dat er beschikbaar is. dan als je er niet een andere oplossing voor vindt, gaat dat ook ten koste van de wind.
Want wat de gemiddelde luisteraar niet weet, we hebben het daar in het voorgesprek over gehad, Wiegen, is wat is nou de rol van een Vitens, een van de watermaatschappijen, en wat is de rol in de waterlevering van het waterschap? Is dat totaal niet met elkaar...
Nou, het heeft wel verband met elkaar, maar het is eigenlijk een beetje indirect. De provincie gaat over alle grondwater eigenlijk. Hè. Die heeft de vergunningen, die mag bepalen wie grondwater mag gebruiken en wie niet. En daar is de waterleidingmaatschappij, in ons geval is dat Vitens, is de waterleidingmaatschappij is daar één van. En de waterleidingmaatschappij heeft wel een leveringsplicht aan de inwoners, dus aan huizen. Ja. Maar niet aan bedrijven. En als het dan schaars wordt, dan gaat natuurlijk het waterschap zeggen ja. Of de waterleidingmaatschappij, we moeten dat wat afknijpen naar de bedrijven toe. En wat je op dit moment ook ziet, is dat bij nieuwbouwwijken, en zeker in Twente, zegt op dit moment de waterleidingmaatschappij, we hebben niet genoeg watervoorraad om al die nieuwe huizen aan te sluiten. Dus beste gemeente, bouw maar geen huizen. En dat is natuurlijk, terwijl iedereen schreeuwt om nieuwe woningen, is dat een bericht wat we niet graag willen horen.
Datzelfde hoor je van de energie, van de stroom.
Zeker.
Er is niet genoeg stroom.
Nee, het gebeurt eigenlijk aan alle kanten. En je kunt wel zeggen dat de afgelopen 10, 15 jaar hebben we veel te weinig huizen gebouwd, maar we hebben ook veel te weinig geïnvesteerd in fatsoenlijke meegroei van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Wegen, rioolwaterafvoer, elektriciteit, water, noem het allemaal maar op. We lopen op allerlei momenten nu tegen grenzen aan, terwijl je eigenlijk de tijd gehad hebt om daar wat aan te doen. Maar dat lijkt op allerlei gebieden wel het probleem van Nederland. Ja, goed,
als ik kijk naar Nederland in zijn algemeenheid, los van het water, zijn er natuurlijk legio problemen die opgelost hadden kunnen worden misschien. Ja. Maar afhankelijk van beslissing, afhankelijk van een politieke kleur, noem maar op, zijn die beslissingen uitgesteld. En nu loop je er tegenaan. Als ik kijk naar jou, Willem-Jan, dan word je het vaak geconfronteerd met feiten dat mensen zeggen, ja, hallo, dat is niet mijn schuld. Dat is de schuld van... jij zorgt ervoor dat er water uit de kraan komt. Of dat de bedrijven die zullen zeggen van ja, sorry, ik moet wel blijven bestaan. En ik moet mijn mensen wel te eten kunnen geven, anders moet ik ze ontslaan. Want jullie investeringen kosten mij te veel geld.
Nou ja, kijk, we zijn hier natuurlijk in een stad. Dus wat je hier af en toe nog, tenminste wat ik in de campagnetijd wel gemerkt heb. Ik denk dat we dat alle vier wel gemerkt hebben. Is dat mensen toch wel inderdaad vragen stellen. Wat doet het waterschap nou voor mij?
Hè? Ja.
Ook al ben je, als je bijvoorbeeld geen boer bent, ook als je geen bedrijf bent, maar gewoon in een flat, in een woning of in een wat dan ook woont. Wat doet het waterschap nou voor jou? He, je betaalt verhoudingsgewijs misschien meer ten opzichte van iemand die er veel van gebruikt. Het gaat ook over profijt. Nou, daar kan Wim veel meer over vertellen. Maar daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld een Hengelo, een gemeente Hengelo, ook zo'n mooie samenwerkingsovereenkomst nou ook weer gesloten heeft met het waterschap. En ook daarmee actief aan beken bijvoorbeeld werkt. Dat weer naar boven tillen. Daarmee aan verschillende doelen werkt. Zoals onder andere klimaat, hittestress. En daarmee ook laat zien dat het waterschap daadwerkelijk ook wel iets doet voor jouw leefomgeving. En niet alleen de leefomgeving als je buiten de bebouwde kom komt.
Oké, maar dan heb je het over de leefomgeving. Ja. Want de burger zal zich afvragen, ik vind het ontzettend mooi dat door Hengelo een aantal beken stromen. Ja. Dat het water helder is, dat we ervan kunnen genieten.
Ja.
Maar what's in it for me?
Nou ja, volgens mij hebben we iets van een slogan. Het is schoon, veilig en genoeg of zo, toch? Voldoende.
Ja.
Nou ja, ik denk dat daar de kern ook wel in zit. Dat is natuurlijk een belang voor iedereen. Of dat nou voor natuur, inwoner is of voor een bedrijf. Dat zijn kernwaarden die ons allemaal moeten aanspreken.
Ja.
Dus dat zitten we daadwerkelijk wel in voor, nou ja, voor jou, voor mij. Ook
en wat is in grote lijnen het verhaal rondom de gemeente en het waterschap en de beken, wat is daar besloten?
Nou ja, dat is eigenlijk, ze hebben de afgelopen jaren, bijvoorbeeld de Bergvloedbeek en de Elsbeek, die zijn hersteld. Tenminste, meer als het zoals het vroeger was. Dus ze zijn weer naar voren gekomen en eerder waren ze meer gedempt, of tenminste was overheen gebouwd. En nu is er eigenlijk afgesproken, van oké, die samenwerking is goed bevallen, we gaan dat verlengen. En we gaan ook wel proberen nog wat meer beken weer terug te halen in het straatbeeld. En ook weer naar voren te brengen, ook, want het is ook iets wat... Ik denk als je naar Jips bijvoorbeeld rijdt, dan zie je dat die...
Ja, dat is heel mooi geworden.
Ja, precies. En dat brengt dus ook, denk ik, de G van genieten. Dat is ook altijd wel een thema binnen onze partij. Maar dat is het denk ik wel. Het brengt ook ontspanning in je eigen leefomgeving weer. En dat is ook belangrijk in als je dicht op elkaar woont, wat je in de stad natuurlijk wel doet.
Dus de overeenkomst die gesloten is, heeft alles te maken met de zichtbaar zijn van de beken, het schoner maken. Niet zozeer met waterkwaliteit of leveren, maar toch meer voor het oog en het genieten.
Nou ja, ik denk dat het, ook voor het klimaat natuurlijk. Ja. Want als je ziet hoe de beken in de zomerstand worden bijna allemaal gevoed uit rioolwater dat gezuiverd is. En dan gaat het op een bepaald moment regenen en dan gaat het stevig regenen. Dan wil je dat water kwijt, maar dan wil je het niet allemaal in het riool hebben.
Nee.
Dan is het handig om een groot deel van het vrij schone regenwater direct via het watersysteem, via wadi's, naar het bekerstelsel te brengen.
Mm-hmm.
En daarin kunnen de steden juist heel veel doen. En hebben ze dat ook nodig om, zeg maar, zelf, ik zou niet het woordje spelen willen gebruiken, maar een verstandig watermanagement te hebben over hoe gaan we in de stad om met water, zodat we geen overlast krijgen, maar ook geen onderlast in de zin van droogte.
Ja, nou, dat is nog één hele mooie op van wat is in het voor meer. Kijk, wat we als Hengelo volgens mij ook altijd wel al zeggen, als wat echt een heel goed voorbeeld is van waterschap en wat hier in voor onze gemeenschap heel van belang is, dat is dat kristalbad, zeg maar, naast het spoor, hè, op weg naar het Twente Stadion. Volgens mij, de website van Landschap Overijssel staat ook zelf, dus bij hevige regenval, stel het kristalbad is niet, dan is er meer wateroverlast, letterlijk in fysieke zin, in Hengelo.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een heel mooi, gewoon misschien wel het meest concrete antwoord op van wat zit er nou in voor mij?
Ja.
Wat zit in het voor mij? Nou, dat dus.
Dat is een soort oplossing voor een probleem wat er eventueel zou kunnen komen als er overtollig hemelwater is.
Ja. Oh, ik denk dat menig Hengeloer nog kan herinneren dat er een flinke stortbui was, dat Teamsbrug altijd blank stond.
Ja.
Dat is nog niet zo lang geleden.
Ja. Ja. En dat is allemaal verloren water natuurlijk, hè?
Dat is inderdaad allemaal verloren water. Althans water wat dan daar ter plekke in de bodem gaat. Of na het via de beken wel weer het systeem ingaat. Het is in ieder geval het fijnste als het na het niet het riool ingaat.
Ja.
Want dan moet je schoon water, wat eigenlijk schoon is, moet je nog een keer schoon gaan maken. En dat is eigenlijk zonde. Dus het liefst heb je dat gewoon via manieren in de bodem ter plekke. Dus zeg maar tegels wippen. Dus dat mensen in hun tuin, dat het daar kan instromen. Ja, dat soort dingen. Dan heb je gewoon het liefst. Dan heb je ook op langere termijn in de stad voor het groen wat we hier hebben in de stad. Wat in warme tijden ons helpt om het inderdaad ook koeler te houden in de stad. Ja, dat heb je dan, daar heb je dan water voor.
Als je nou ziet, er zijn enorm veel voordelen verbonden aan deze overeenkomst met de gemeente Hengelo. Zijn er nu ook andere gemeenten die zeggen van god, dit is wel ontzettend mooi. Wij kunnen ook op een andere manier ons steentje bijdragen aan klimaat, aan verbetering van het water. Want ja, Hengelo heeft dan de beken.
Ja.
En niet iedere plaats heeft beken, hè?
Nee, nou, Hengelo heeft relatief heel weinig water in de stad. Er zijn veel steden die veel meer aan beken, grachten, open water enzovoort hebben. We zijn ongeveer.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, in Enschede heb je meer water. Hoewel, in Enschede heeft het waterschap ook samen met de gemeente een aantal waterafvoeren in bepaalde wijken opnieuw ingeregeld. Zodat waar in Enschede ook heel veel kelders blank stonden en kruipruimtes blank stonden. Ik ben de naam van de wijk een beetje kwijt, maar een beetje de zuidwestkant van Enschede is heel veel geïnvesteerd om dat beter te maken. En dat is ook heel goed gelukt. Er zijn ook, wat je op straat ziet, ook hele mooie beken en waterpartijen teruggekomen. Almelo zou ik zo niet weten, maar ongetwijfeld gebeurt daar ook het een en ander. Ja. En eigenlijk in elke binnenstad wel iets. En ik denk dat dat ook heel goed is.
Is er dan sprake, los van even de politieke kleur van een bepaalde gemeente, de neuzen dezelfde kant op als het gaat om deze verbetering?
Ja, zeker. Ik denk dat alle gemeentes, alle stedelijke gebieden, maar ook dorpen groot belang hebben bij die goede waterhuishouding. Aan twee kanten. De ene kant is de droogte. En dan zie je dus ook dat beken en waterpartijen en vijvers helemaal droog komen te staan met alle gevolgen van dien. Muggen en dergelijke, dat wil je eigenlijk niet. Maar ook met nattigheid, en we noemden het net al, maar die grote hoosbuien die steeds vaker voor kunnen komen. Daar moet je voor zorgen dat je die goed kunt afvangen en dat het water op zo'n moment snel weggaat. En ik heb de laatste paar jaar in Hengelo ook wel een paar van die buien gezien. Dat hier in Hengelo heel aardig lukt. Meestal, je kunt niet zeggen dat als met zo'n hoosbui de straat niet helemaal blank staat, maar kom je een uur later weer, is het wel allemaal weg.
Nou, ik wil het zo meteen met jullie gaan hebben. We gaan een klein stukje muziek draaien over de consument. De man, de vrouw, de zoon, de dochter, onder de douche enzovoort. En de agrariër, want daar liggen natuurlijk tegenstrijdige belangen. Dat is één. En misschien iets verderop. Ja, we hebben in Twente gelukkig een heleboel grote recreatieplassen. Wat is de rol van het waterschap? En ja, wat moet een toerist doen die daar aan het water wil gaan liggen? We gaan eerst luisteren naar een stukje muziek. Something in the Water, met dank aan onze technicus Peter Jan, die een aantal waterige nummers heeft uitgezocht voor dit programma. Ik had het met jullie over de consument. Man, vrouw, gezin versus de agrariër. We hebben het in de voorbespreking heb ik het even met Wieger over gehad. Kijk, Vitens heeft een leveringsplicht. Gezinnen moeten kunnen douchen. En er is een bepaalde hoeveelheid die een gezin gebruikt. Ja. En daarboven, nou, daar kwam jij met een stelling.
Ja, je hebt op dit moment dus het probleem dat de watermaatschappij en Vitens in de spannende tijden te weinig water kan leveren. Mm. Nou blijkt, als je goed kijkt van wat gebruikt een gezin dan kun je ongeveer zeggen dat gemiddeld gesproken elke lid van de huishouding ongeveer 50 kubieke meter water per jaar gebruikt. 1 kuub per week.
Ja, dat is 50.000 liter, hè?
En okay. Dat is 130 liter per dag. Nou, je kunt het deelsommetje net zo vaak doordelen. Maar er zijn ook gezinnen die aanzienlijk meer gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze heel vaak hun mooie tuin sproeien. Of die hebben een mooi groot zwembad wat ze een paar keer per jaar vullen. En helemaal niet zo zuinig zijn met water. En vanuit de waterleidingmaatschappijen komt nu ook wel een beetje het idee om te zeggen, laten we dan de eerste 50 kuub per persoon voor een laag tarief doen. En ja, dus dat is dan noodzakelijk water. En alles wat erboven is, dat zou dan gemakswater heten. En daar mag je dan wat meer voor vragen. Dus 1 euro per kuub, wat kost het nu voor het noodzakelijke water en wat meer voor daarboven. En dat zou eigenlijk ook voor bedrijven moeten gelden, zeggen ze wel. Hè? Want bedrijven, grote bedrijven krijgen nu het water veel goedkoper dan gezinnen. Terwijl eigenlijk je zou moeten zeggen, die zouden wat zuiniger aan moeten met water. En ook in de landbouw wordt heel veel leidingwater gebruikt. kijk, om melk van te maken.
Kijk even naar Willem-Jan. Als ik kijk naar het verhaal van 50 kuub voor bedrag A en alles daarboven voor bedrag B, dan zou dat binnen de waterschappen de provincie een hamerstuk zijn. Want iedereen is daarvoor. De consument is er niet blij mee, maar die wordt dan gestimuleerd om iets meer te bezuinigen. Is dat ook zo?
Ik denk dat de stimulans inderdaad niet gek is. Maar dit is niet helemaal mijn terrein, dus ik voel me niet helemaal...
Oké, wie van de heren wil even reageren?
Ja, ik wil er wel even op reageren, hoor. Ik denk dat er in het waterschap dat mensen daar wel voor zouden zijn, ook als wij belasting zouden gaan heffen voor onze rioolwaterzuivering op basis van waterverbruik. Dit is inderdaad eigenlijk ook een afweging die de Rijksoverheid moet maken, ook hier. Dat geldt voor de belastingen, voor onze waterschapsbelastingen. Maar dat is inderdaad ook een afweging die het Rijk moet nemen over hoe je de tarieven mag bepalen als drinkwatermaatschappij.
Dus nogal, je hebt de provincie, je hebt het waterschap, je hebt de gemeente, je hebt het Rijk. Heel veel spelers aan één tafel. Dat klinkt me een beetje als een formatie van een aantal politieke partijen die niet helemaal eens zijn. En die heel lang gaat duren, zo'n besluitvorming. Klopt dat?
Dat neemt lange tijd in beslag. Hè. Als je ook kijkt naar onze belastingstelsel, dat nu hopelijk een keer aangepast wordt. Daar zijn we geloof ik in 2014 mee begonnen met die discussie. We zijn nu 10 jaar verder. Mm. En hopelijk vanaf begin 2026 is er een nieuw aangepast belastingstelsel.
Belastingstelsel voor het waterschap.
Voor het waterschap, ja, nee, zeker. Maar een stelsel wat ons betreft ook nog niet ver genoeg gaat. Ja. Maar goed, dit was wel de gemene deler binnen de waterschappen.
Jullie zijn eruit gekomen.
We zijn er een jaar of twee geleden na het met elkaar uitgekomen. Hebben een soort aanbod gedaan richting het Rijk. En dat heeft het Rijk grotendeels overgenomen.
Ja. Dan hoorde ik Wieger zeggen...
Toevallig vorige week was dat in de Tweede Kamer behandeld, dat wetsvoorstel. Het is ook bijna klaar. En dat heeft ook wel, denk ik, een vrij brede acceptatie gekregen. Dus ik verwacht dat het...
Het gaat in ieder geval ook helpen. Voor in de discussie, in de afgelopen periode heb je inderdaad heel veel... WOZ-stijging gehad van woningen. Hè. Dus de waarde van woningen is gestegen. De waarde van bedrijven is inderdaad een stuk minder gestegen. En daardoor heeft in de afgelopen periode eigenlijk zijn de bedrijven minder gaan bijdragen aan de kosten van het waterschap. Dat is niet eerlijk. Vanaf de toekomst met de nieuwe wet wordt dat gelijk getrokken. Dan mag je inderdaad als waterschap het tarief voor bedrijven gaan verhogen, waardoor zij inderdaad evenveel blijven bijdragen. Ik had liefst gezien dat er met terugwerkende kracht was gebeurd tot 2018. Er lag ook een amendement van D66 van die strekking. Mm-hmm. Die kon niet op voldoende meerderheid rekenen. Hè? Dus ook hier zie je gewoon alweer de nieuwe coalitie die vooruitsnelt.
Maar wij van Water Natuurlijk zijn eigenlijk wel heel erg voor een tariefwijziging voor drinkwater. Omdat het volgende aan de hand is. Als het drinkwater anders gaan beprijzen, zoals Wieger dat ook net schetste. Ja. Gewoon basiswater gratis. Gewone consumptie, een iets verhoogde prijs. En daarboven luxe water ook een hogere prijs aan gaan hangen. Dat doen ze in België overigens ook al. Mm-hmm. Dan helpt dat om die waterconsumptie terug te dringen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat komt omdat als de waterbedrijven dit niet gaan toepassen, moeten ze op zoek naar andere bronnen. En die andere bronnen, die liggen voor wat betreft Oost-Nederland op plekken waar wij ze niet willen hebben als Water Natuurlijk. Want dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de grondwatervoorraad onder de Veluwe moet worden aangesproken.
Aha. En dat is een heilig gebied.
Dat is voor Water Natuurlijk, dat woordje natuurlijk staat niet voor niks in onze naam. Wij maken ons druk voor de zorg dat de natuur in ieder geval zijn deel aan water kan blijven behouden. Ja. En waterwinning onder de Veluwe kan een risico betekenen voor het krimpen van de grondwatervoorraad daar.
En een vraag, hè? Als wij de consument bewust maken van er mag best wel iets minder gebruikt worden, en als je toch meer wilt gebruiken moet je er meer voor betalen. Is dat een druppel op een gloeiende plaat als het gaat om de waterreserves? Nee. Of is dat een essentieel onderdeel?
Dat is een essentieel onderdeel, want wij hebben als waterschap hebben wij bijvoorbeeld de plicht om in het gebied Hammervlier om de watervoorziening op orde te krijgen. Vitens heeft ons gevraagd om veel meer water te mogen onttrekken, ook aan de provincie. En we zijn met z'n allen tot de conclusie gekomen, dat is niet slim als we dat gaan doen. En waarom is dat dan niet slim? Is dat omdat daardoor aan de bovenkant een beetje droogte ontstaat. Dat is nog niet het allerergste. Maar door die droogte krijg je krimp. in de bodem lagen. En door die krimp krijg je weer funderingsschade. En dan hebben we een kanaaldrama nummer zoveel erbij. Dat willen we dus niet hebben. Nee. Dus we hebben eigenlijk gezegd, dan stop met het uitbreiden van de drinkwaterwinning in dat gebied. Er wordt in Friesenveen net een nieuwe fabriek opgeleverd. Dat is fantastisch, dat is hartstikke mooi. Maar meer moet het ook niet zijn op dit moment. Want anders lopen we het risico dat we daar alleen al in dat gebied al meer schade veroorzaken dan dat het ons lief is.
Maar ik hoor jou zeggen dat het proberen terug te dringen van de consumptie door een gemiddelde gezin in Nederland wel degelijk iets gaat opleveren.
Ja, zeker. Je zou het ook met energie kunnen vergelijken. We gebruiken in Nederland met z'n allen heel veel energie. En 80% van die energie wordt gebruikt door bedrijven en overheden, kantoren, fabrieken enzovoort. En maar 20% door de huishoudens. Bij water is dat ongeveer andersom. Daar wordt 80% door de huishoudens gebruikt. En maar 20-30% door de bedrijven. Hmm. Omdat heel veel bedrijven, als ze heel veel water nodig hebben, zelf een waterput gaan boren en zelf het grondwater oppompen. En het dus niet op de rekening van het waterbedrijf belandt. En dat betekent dus dat toch de inwoners met z'n allen wel 70-80% invloed hebben. En als je daar dan 20%, als ieder huishouden 20% zou kunnen bezuinigen, dan tikt dat wel gelijk aan. Ja. Dus dat is zeker wel belangrijk om te doen.
En komt daar een campagne voor?
Ik weet niet of er een specifieke landelijke campagne voor komt. Maar ik denk wel dat, kijk, dit gesprek wat wij nou met elkaar voeren. Maar inderdaad ook al wat die Dylan bijvoorbeeld net aanstipt. Hè, bijvoorbeeld over ook zakkende huizen. Kijk, volgens mij worden we langzamerhand steeds meer en steeds meer bewust van wat voor rol water allemaal in ons leven speelt en gaat spelen. Hè. En voor mij is ook, als ik zit pas 1 jaar in het algemeen bestuur. Ik leer er iedere dag over bij en ik vind dat super interessant. En ik probeer het vooral ook natuurlijk, ook weer in te brengen op plekken waar die kennis misschien soms nog niet is. Niet dat ik zelf die expert ben, maar ik vind het wel razend interessant om dat te delen. Want er komt steeds meer media-aandacht voor en dat is goed. Kijk, als je ziet wat er bijvoorbeeld nou in Zuidoost-Drenthe gebeurt. Hè, daar zijn bijvoorbeeld ook, dat is Nieuw-Amsterdam. Daar speelt, die stipte net al aan, funderingsproblemen. Bij kanaal Almelo de Haanrik heb je dat ook. Maar dit is weer op een ander vlak. Maar dat is bijvoorbeeld eigenlijk, water speelt daar dus ook een rol in. Slechte funderingen, zakkende huizen. En dan ben je als eigenaar van een woning, ben je zelf verantwoordelijk ook voor alle schade die erbij komt kijken. In Amsterdam hebben we dat natuurlijk weer op een andere manier met huizen ophalen en die rotten enzovoort. Maar het heeft allemaal te maken met water en bewustzijn daarover en keuzes die we daarin maken in onze leefomgeving, maar ook in onze eigen gebruik. En dat vind ik wel gewoon echt wel een goed iets. We leren ook over PFAS. Volgens mij heb jij daar onlangs ook vragen over gekregen, hoe dat hier in de buurt is. Bijvoorbeeld rondom het vliegveld is er nog wel eens wat om te doen daarmee. Dat is allemaal kennis weer wat we nu meer aan bewustzijn opbrengen.
Ja, de PFAS-problematiek komt nu met grote vaart op ons af. We zijn ons nu bewust dat PFAS bijna overal is, omdat het in zoveel producten is verwerkt. Maar er zijn een aantal plekken waar PFAS in grote hoeveelheden voorkomt. En dat is met name rond vliegvelden. Omdat in het blusschuim wat ze gebruiken bij het bestrijden van branden van vliegtuigen, en daar is veel mee geoefend, daar zit heel veel van dat goedje in. En dat goedje zit nu in de bodem en spoelt langzaam richting het bekersysteem in Twente. En daar hebben de milieuorganisaties hebben daar grote zorgen om. Omdat dat verder niet gezuiverd wordt. En zo in ons systeem, watersysteem terechtkomt. Het zijn kleine beekjes, maar het zijn hoge concentraties.
Nou, als ik het woord PFAS hoor, hè, dan doet me een beetje denken, is misschien niet helemaal de juiste vergelijking, dat wij al 50, 60, 70, 80, 100 jaar in Nederland suiker gebruiken. We deden het vroeger door de brintappappen, want het is wat lekkerder. En nu is het in één keer zoiets van, wauw, maar dat moet je niet doen. Nou, dan heb ik bij PFAS, ik weet niet hoe lang het bestaat, of misschien een andere naam heeft gehad. Mensen die, ik sprak laatst iemand uit, die is 80, 85, hij zegt, ik hoor nu de laatste 2-3 jaar van dat woord, maar bestaat dit al langer? En ik ben nu 85... word ik nog wel 86, allemaal dat soort vragen. Ja. Want PFAS hangt als een, wauw, als iets heel gevaarlijks bovenom.
Ja, nou ja, PFAS is inderdaad het is een groep van stoffen. Hè. Het is echt, geloof ik, meerdere duizenden stoffen die daaronder vallen. En het is een soort chemische verbinding, voor mij van koolstof met fluor, die inderdaad eigenlijk heel sterk is. En daarom ook in de natuur heel lastig is af te breken.
Ja.
En we weten van bepaalde stoffen, hè, uit die categorie, dat ze als het ophoopt dat het best chemisch is. En van andere stoffen weten we het ook gewoon niet. En van sommige hebben we nu twijfels van of het wel chemisch, of het wel giftig is als het opbouwt. Maar omdat het zo sterk is, niet afbreekt, kom je het overal in tegen. En dan heb je na de vraag, wat moeten we hier dan aan doen? Hè? Moeten we daar nu voorzichtiger mee zijn? Vroeger had je na het ook was CFK, hè, voor dat ozongat. Hebben we ook jaren gebruikt. Ja, uiteindelijk toch maar besloten. Ja, we zien dat het schade heeft. Mm-hmm. Laten we maar stoppen.
Ja.
Nou ja. PFAS is nu inderdaad een van die nieuwe vraagstukken van hoe gaan we daarmee om? Ja, hoe giftig is het? En wat moeten we ermee? En het is wel heel nuttig spul. Dat maakt het wel heel lastig
Om
het minder te gaan gebruiken.
De vorige keer dat jullie hier in de studio zaten, toen werd er gezegd van er is een, zeg maar een lobby vanuit de chemie.
Ja.
En er is een lobby vanuit de natuur, als ik het dan in grote lijnen zo mag nemen. En ik hoorde toen zoiets van de chemie wint het.
Ja.
Dat hoor ik jou onder andere zeggen, Wiege.
Ja, dat is het leek er in ieder geval op zo rond die chemische industrie die PFAS maakt. En blijkt ook dat die dus de afgelopen maanden is ook wel meer duidelijk geworden. Dat die ook heel veel van dat spul uitstoten via de schoorsteen. En dat daardoor in de ruime omtrek kippeneieren eigenlijk niet meer gegeten kunnen worden. Nou, nader onderzoek blijkt dat het eigenlijk in het hele land al zo is. En waar dat allemaal precies vandaan komt, dat is wat onduidelijk. Maar het is aan de andere kant wel zo. Hè. Het begon eigenlijk met tefalpannen die anti-aanbak waren. En dat was heel nuttig. Maar vandaag de dag vind je dat op allerlei verpakkingsmateriaal. Op de bodem van pizzadozen zit het. En allerlei dat soort papier wat je gebruikt om eten in te verpakken waar het niet aankleeft. Het komt langzamerhand overal in voor. En dat maakt ook dat het langzamerhand overal ook achterblijft.
Ja.
Je wilt het eigenlijk niet overal hebben.
Nee, maar één ding begrijp ik uit die woorden. Laten we in vredesnaam het niet bagatelliseren.
Nee, en vanuit de fabriekslobby merken we wel dat het daar allemaal wat minder ernstig wordt voorgesteld. Mm. Dan het in de praktijk blijkt te zijn.
Ja, wat te zeggen, maar dat komt me niet onbekend voor.
Nee.
Ik heb gezegd aan het begin, of na de muziek, van we zouden het ook even over de recreatieplassen. Wat is jullie rol daarin? Kijk ik even, wie wil daar een reactie op geven?
Ja, recreatie en water, dat is echt een leuk onderwerp. Alleen recreatieplassen zijn meestal zandafgravingen.
Ja,
zitten niet in het watersysteem als zodanig. Zijn een beetje vrijliggende waterelementen.
Ja?
En daar heeft het waterschap geen zorg over. Dat is niet ons werkgebied, zullen we maar zeggen. Wat wel belangrijk is dat het water wat uit zo'n plas komt, dat dat schoon is en dat dat op ons bekersysteem kan worden geloosd. Meer eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien dat het water in het algemeen overal wordt gezien ook als iets waar je kunt recreëren. Al was het maar om te picknicken, of in te kanoën. Het liefst nog ook om in te zwemmen. En dat is natuurlijk ook onze droom, dat de Vecht ook weer een rivier wordt waar veel in gezwommen kan worden. Maar we moeten niet vergeten dat de meeste beken in Twente, dat zijn geen schoonwaterbeken, zoals we dat noemen. Het zijn vuilwaterbeken, zoals de Bornse Beek. En daar is het niet verstandig om in te gaan zwemmen.
Nee.
Recreëren kan je op heel veel verschillende manieren doen. Kanoën kan ook wel. Maar ga alsjeblieft niet in dat soort beken zwemmen.
Maar begrijp ik het goed dat een Hulsbeek, Rutbeek, allemaal dat soort dingen, dat jullie daar heel weinig bemoeienis mee hebben. Dus jullie zijn niet de mensen die af en toe met een watermonstertje daar naartoe gaan en zeggen van het is niet goed genoeg en het waterschap grijpt in.
Nee, wij doen wel de metingen voor de provincie. Maar de provincie gaat over de zwemwaterkwaliteit. De gemeenten zijn eigenaren, volgens mij gezamenlijk van dit soort gebieden. Daar hebben ze ook een recreatieschap volgens mij voor opgericht. En dus daar ligt de verantwoordelijkheid en wij helpen waar we kunnen. Maar het is...
Ik hoorde in de afgelopen minuten het woord bedrijfsleven vallen, het woord provincie. Ik wil graag straks met jullie gaan praten na een stukje muziek over provincie versus waterschap en bedrijfsleven.
I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again.
Weer een toepasselijke titel, In the Water van Cressip. Ja, als je kijkt naar het waterschap en de samenstelling, dan zitten daar heel veel verschillende politieke partijen binnen. In vechtstromen zie ik wel heel vaak de combinatie van de drie letters BBB staan. En dan de partij van Wiegen en de partij van jullie. Dat betekent dat er natuurlijk ook politieke belangen meespelen. En zeker als het gaat om de grote aanwezigheid van BBB... Is daar ook weer het spelletje, spelletje is niet het juiste woord, maar is daar ook weer de landbouwbelangen versus de belangen van industrie en consument? Wie wil daar even op reageren?
Ja, ik wil er wel even op reageren hoor. Dat is inderdaad een van de vraagstukken waar het in het waterschap over gaat. Hè? Dat is de afweging die we met z'n allen moeten maken. Waarbij je zult zien dat bepaalde partijen inderdaad bepaalde belangen wat zwaarder wegen dan anderen.
Daar zijn ze ook voor gekozen, hè?
Daar zijn ze ook voor gekozen. Ja, nee, dat klopt. Dus dat is wel het dilemma. Daarnaast zie je ook dat ook in de samenstelling van waar mensen vandaan komen, dat je dat daar mensen uit bedrijfsleven, uit overheden, uit boeren, zie je ook wel terugkomen. Mijn persoonlijke mening is dat die samenstelling wel wat minder goede weergave is van weerspiegeling is van de samenstelling van van de samenleving. Dat er na verhoudingsgewijs veel meer boeren in
begrijp ik maximaal drie zetels voor één politieke partij. Is dat een beetje het streven of niet?
Nee, dat is niet het streven. Waar je in het verleden zag dat na het boeren, natuur en bedrijfsleven allemaal een geborgde zetel hadden om dat belang te vertegenwoordigen. Dat eigenlijk niet meer zo'n nut heeft nu je na het een algemeen politiek stelsel hebt waarin ook dat soort belangen terechtkomen.
Ja.
En vooral op dat er nieuwe belangen zijn opgetreden. Was vroeger het belang van bescherming tegen hoog water en zorgen dat er voldoende water was in de zomer en in de winter om het peil te beheren. Dat is veranderd. Er zijn belangen tegenwoordig. De natuur is een belang geworden wat eigenlijk vroeger een beetje achteraan hobbelde. En dat is nu toch wel een eigen erkend belang geworden. Maar het moeilijke daarvan is, en dat is echt heel anders dan veel mensen denken, Het is niet zo dat politiek een gesprek is over het ruilen van belangen. Ik een beetje meer dan jij en we moeten toch een beetje eens worden. Nee, politiek is ook een zaak om te kijken naar het grotere geheel. He, van hoe gaan we nou om met ons gebied? Met onze toekomst, voor onze kinderen. En dat is, en als je het allemaal blijft zien als deelbelangen, dan kom je daar niet goed uit.
Nee.
Dan doe je eigenlijk te weinig voor de toekomst en voor de omgeving.
Zou je dat willen toelichten, Wieger?
Ja, zeker. Nou, je ziet de laatste tijd, en dat is natuurlijk na de laatste verkiezingen, zowel binnen de provincie, maar ook in de waterschappen, dat het belang van de landbouw, dus de economische belangen van de landbouw, een heel zwaar aandeel gekregen hebben. Dus de boeren die willen minder, ja, die willen hun mest kwijt. Ja. Die zitten met de stikstofregels, die zitten met waterproblemen. En die vinden aan alle kanten dat de overheid dat moet oplossen. Het zijn met subsidies, het zijn met andere dingen. En in het waterschap hebben ze, als je alle kijkt waar alle stemmen vandaan komen, eigenlijk ruimschoots de meerderheid in om te bepalen welke kant het waterschap opgaat. En ja, dat betekent dus dat men aan elke keer aan de portemonnee van het waterschap rammelt en dan moet er betaald worden. Laatste punt wat nu weer aan de orde is, door alle regen van de laatste tijd, is het overal drassig. En het is echt overal drassig. Mm. Maar nu vinden boeren die het al een tijdje drassig hebben, die vinden maar dat het waterschap dat moet compenseren. Want door het waterschap staat het zogenaamd blank. Maar het waterschap, dat zijn jij en ik, hier in Fletje Driehoog. Mm. Moeten wij dan opdraaien voor de kosten van het feit dat een boer nog niet met de trekker het land op kan?
Ja, blijkbaar zo, wel.
Hij is een economische eenheid. Hij moet geld verdienen daar. Maar hij vindt dat de overheid, de samenleving, de rekening maar moet dragen. En dat geldt net zo goed voor het stikstofproblematiek als voor de mestproblematiek. Er wordt heel makkelijk vanuit de landbouw, vind ik, gekeken naar het algemene potje geld. En daar moeten wij met z'n allen maar wat aan doen. Ik denk dat er wel een grens aan komt. Zeker wat jij en ik ervoor zouden moeten betalen.
Maar als ik kijk naar de samenstelling van het provinciebestuur, als ik kijk naar de samenstelling van het waterschapsbestuur, dan zie ik daar heel veel de drie lettercombinatie BBB.
Zeker.
Betekent dat vechten is tegen de bierkaai consument agrariër?
Nou ja, in deze periode, we zitten er nu net een jaar en de periode duurt nog 3 jaar. Maar dat betekent wel dat de BBB het zowel in veel provincies als heel veel waterschappen behoorlijk de lakens uitdeelt. En ook daadwerkelijk de lakens uitdeelt. Ze zijn de grootste partij binnen binnen het waterschap. Maar ze zitten ook in de coalitie. En ze zijn binnen de coalitie ook groter dan de andere 3 coalitiepartijen samen. En je ziet dat daar dus wat simpele vormen van machtspolitiek een rol gaan spelen. Ze delen daar werkelijk de lakens uit.
Maar dat betekent dat er 1 partij heel erg tevreden is. Of tenminste tevreden, dat zijn de agrariërs.
Ja. Dat zou goed kunnen.
Ze zijn nog lang niet tevreden.
Nee, ja. Maar dan, ik vraag me wel af, hè, ook hier, wie betaalt uiteindelijk de prijs van als wij onze taken onvoldoende uitvoeren? Ja. Als onze waterkwaliteit niet op orde is, hè, de tarieven voor boeren worden heel erg gedrukt. Hè, daar moet altijd op, zij moeten altijd kortingen krijgen, zullen we maar zeggen, hè, in de verdeling. Ze zijn niet bereid om daar, daar hun steentje aan bij te dragen. Maar uiteindelijk, als onze waterkwaliteit niet op orde is, dan mogen denk ik de boeren niet meer gaan sproeien. Omdat de waterkwaliteit niet, omdat het water wat zij niet, omdat zij dan het water niet meer mogen onttrekken. En ook hier, dan moet het peil nu naar beneden. Want dan willen ze eerder het land op. Ja, maar in de zomer, dan komen ze water tekort. Ja, dan moeten wij met z'n allen weer gaan betalen om het water aan te voeren. Ja, daar zouden ze dan, zij zijn degene die daar profijt van hebben. Niet de natuur, dan zouden we er ook voor moeten gaan betalen.
Ja, ik hoor Wieger het woord machtsspelletje noemen.
Nou ja, we hebben van de week was het een vergadering van het algemeen bestuur. En toen hebben we met z'n allen een, naar mijn idee, heel belangrijk beleidsplan vastgesteld. Dat gaat over het grondwater. Hè, voor zover wij daar als waterschap over gaan. Daar hebben we een aantal keren uitgebreid met elkaar over gesproken. En we vonden allemaal dat er een mooi plan lag. Alleen op het laatste moment kwam vanuit de boer-burgerbeweging een wijzigingsvoorstel om dat op een bepaalde manier aan te passen ten voordele van de boeren. En ze zijn de grootste ook binnen het dagelijks bestuur. Mm. En hoewel dan de portefeuillehouder in het dagelijks bestuur iemand van de VVD is, die letterlijk zei, ik vind eigenlijk dat dit niet kan, maar ik ben er wel voor. En dat heeft alles te maken met de invloed van de machtspolitiek van de BBB in het dagelijks bestuur. En daarmee dus binnen de coalitie de meerderheid. En daarmee hebben ze dit dingetje erdoor gedrukt. En toevallig bleek een dag later dat in de provincie een vergelijkbaar akkefietje was. Dus dit is waar we mee dealen. Dat is echt de machtspolitiek.
Ja, en zeker omdat de BBB zegt, joh, participatie, noberschap. Dus we moeten het samen doen. En dit wordt gewoon in de achterkamertjes. Binnen de coalitie wordt dit afgekaart. Zelfs het dagelijks bestuur, naar mijn beleving, werd ermee overvallen. Dat kwam gewoon ter vergadering en werd het ingebracht. Ja. Als oppositiepartijen waren wij niet van tevoren op de hoogte gebracht. Terwijl het toch een beetje gangbaar is om elkaar te informeren. Elkaar niet te verrassen. Dan denk ik, dit wordt gewoon in de achterkamertjes besloten. En hoezo, noberschap, nieuwe werkwijze. Dit is een hele oude werkwijze die we in het vorige algemeen bestuur zeker niet zo met elkaar deden. Dan probeerde je het gesprek aan te gaan.
Ja.
En het gesprek wordt niet aangegaan, het wordt gewoon afgehouden. En ze hebben geen antwoorden op vragen die wij stellen. Ja, is het heel lastig om dan een debat aan te gaan. En dan vraag je, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Hè? Daar komt geen antwoord op. Dit moet zo, dat is het antwoord.
Maar begrijp ik dat een van die drie B's weg kan dan? Dat het boerbeweging is en niet boer-burgerbeweging?
De B van burger bestaat wel, maar dat is eigenlijk de boer bepaalt en de burger betaalt. En daar begint wat mij betreft zeg maar de noberschap. Ze vinden dat wij natuurlijk wel de rekening moeten betalen. Ik zal één voorbeeld geven, ik heb de laatste uit zitten rekenen. Wat wij dan het watersysteem noemen. Hè, zeg maar de kwaliteit van de beken, de sloten, waterpeil enzovoort. Daar gaat ongeveer 60 miljoen in om. De boeren stoppen vanuit hun bedrijfsvoering daar 5 miljoen in. En de burgers doen eigenlijk de rest. Maar 95% van dat geld wordt uitgegeven voor de landbouw. Een klein beetje, dus we hebben het net wel over de beken in de stad gehad. Dat is ongeveer, daar wordt ook wel wat aangegeven. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat 85% van wat er in het weiland wordt uitgegeven door de inwoners van de steden wordt betaald.
En heb je het idee dat dit te weinig bekend is? Want ik hoor dit voor het eerst, hè? Dat de boer zeg maar bepaalt en de burger betaalt. Dat is iets. Ja, ik kan me daar helemaal in vinden, zeker naar jouw woorden. Maar is dat iets wat leeft onder de bevolking? De mensen het idee dat de agrariërs, en met name die vertegenwoordigd worden door BBB, dit op deze manier spelen?
Ja, het was natuurlijk altijd wel dat aan de inwoners wel solidariteit gevraagd wordt. Ja, een deel van de belasting is een solidariteitsheffing.
Ja.
Maar het gebeurt nu eigenlijk zo langzamerhand wel ongegeneerd. En dat.
Ja, maar
dat is ook maar goed ook, want dan komt er ook een keer een eind aan, denk ik.
Ja, maar het heeft ook te maken met hoe ons belastingstelsel ingericht is. En met name ook de WOZ-waardes, de woningwaardes, die zijn de afgelopen jaren heel erg toegenomen. Waardoor, en het aantal hectares van boeren is inderdaad een beetje afgenomen, maar eigenlijk doordat die waarde zo is toegenomen, zijn woningen inderdaad veel meer gaan betalen. En ja, waar we het geld aan uitgeven is inderdaad is in de afgelopen jaren ook meer geworden. Omdat we tegen allerlei problemen aanlopen, ook in het landelijk gebied.
Ja. Ik denk ook wat hierin weer terugkomt, is dat het hartstikke positief is dat er steeds meer aandacht komt voor om anderen het waterschap. Ik weet nog dat ik, toen ik middelbare school zat, en dan ga je ook een beetje je studiekeuze doen. En dan ga je misschien ook eens een beetje oriënteren. Wat zou je eventueel een leuke werkgever vinden of niet? Mm-hmm. Nou, dan werd het waterschap af en toe van die beurs nog wel eens een beetje ook aan je opgedrongen. Zou dat dan hier wat zijn? Maar ja, op dat moment, ik had er dan gewoon echt geen idee van. En ik denk heel veel eigenlijk van mijn medescholieren ook niet. En dat vind ik dus wel het positieve met het gesprek wij op deze manier nu voeren. Maar ook als je gewoon kijkt naar de lokale, regionale, landelijke media, komt steeds meer aandacht voor. En dan komen dit soort issues steeds meer naar voren. En dat is ook niet alleen voor het bewustzijn voor je eigen gebruik, maar ook over van hoe stem ik nou? En wat vind ik nou belangrijk? Ongeacht of je nou BBB of water natuurlijk, of AWP of ChristenUnie, maakt het maar niet uit, maar het bewustzijn wordt groot en dat is top. Dus fijn dat we hier mogen zijn, Jos. Wanneer weer?
Ja, deal is al een tijdje stil. Hij kijkt vrij serieus. zorgelijk misschien wel. Ja. Ik wou één onderwerp nog kort inbrengen. Ik weet niet of we nog aan muziek toekomen. Ik ben bang van niet, maar heel
wat
kort. Het kwam via de app binnen. Toerisme versus biodiversiteit. Dat zag ik op de app verschijnen van jullie vandaag.
Onze achterban van Water Natuurlijk krijgen we regelmatig kritische vragen over of wij nou zoveel... wij moeten ons inspannen om meer aanbod en recreatie te doen. Maar tegelijkertijd zit onze achterban, dat mag wel, maar dat kunnen we niet overal en in die mate toestaan als het jullie willen, want dan wordt de natuur verstoord. Een ijsvogel die heeft een rustig plekje nodig om op een takje te zitten, om in een beek te kijken of daar een visje voorbij zwemt. En op het moment dat daar mensen voorbij wandelen, dan is hij dat plekje kwijt en is de natuur verstoord. En daar worden we mee geconfronteerd. Dus biodiversiteit, ja, hartstikke goed. Recreatie, ja, hartstikke goed. Maar als je die twee eenvoudig samenvoegt, dan gaat dat niet goed. Dan moet je dus wel slim gaan nadenken over waar wel, of wanneer wel, en hoe dan. Ja. En dus is het een kwestie van dat ook hier het ontwerp en de afspraken die daarbij horen, dat die leidend zijn. En dan zie je dat burgers het wel moeilijk vinden, hoor. Die vinden het moeilijk om het hondje aan de lijn te houden. De mensen vinden het moeilijk om op bepaalde tijdstippen niet in het bos te komen. Ja,
ik een concreet voorbeeld. Onze dochter die exploiteert dan een restaurant aan een hele grote waterplas. Dan moeten ze schoonhouden en het stikt daar van de ganzen. En nou hebben ze besloten om die ganzen op een tikkeltje onvriendelijke manier te zorgen dat ze daar niet meer komen. Het is natuurlijk niet goed en dat is ook niet de bedoeling. Maar de mensen die genieten wel meer. Dus hier, volgens mij blijf je die strijd altijd wel een beetje houden. Hè? Tussen de natuurgenieters of de mensen die graag een wandeling willen maken. En het ijsvogeltje, noem maar op.
Ja, daarom wel mooi wat Dylan net zegt. Ja. Die vragen van, je kunt dus wel spelen als het ware met van wanneer zei je net. Maar je zei het ook van en hoeveel. Dat soort vragen die Dylan net stelt. Ja. Dat is wel heel bepalend hoe je er misschien op een goede manier mee om kunt.
Uiteraard.
Ja. En aan de ene kant is het fijn dat mensen steeds meer van de natuur gaan genieten. Hè? Dat ook, nou ja, want hoe meer je er komt, nou, hopelijk ook hoe liever je dan zorgt. Je belangrijk vindt dat het ook beschermd blijft. Maar als mensen het meer als een recht zien, hè, dat ik mag overal komen, dat soort dingen, ja, dan ga je ook de uitwassen krijgen. Dan ga je zien dat er ook steeds meer de maatregelen moeten worden genomen om dingen te beschermen. Ik wandel graag, ik loop ook graag bepaalde routes. Ik kom nu inderdaad steeds vaker in het bos tegen dat er gebieden gewoon afgeschermd worden voor waar je vroeger nog doorheen kon, maar nu niet meer. Ja. Ter bescherming van dieren.
Zeker, dat is wel nodig.
En het is nodig, ja.
Kijk, het verhaal, dacht ik, in de buurt van Hellendoorn met de mountainbikers en bepaalde diersoorten. Ja, de een zegt, ik wil gezond blijven en ik wil gaan sporten. De ander zegt, ja, maar die dieren. Of dat bepaalde projecten niet doorgaan. Dat hebben ze geprobeerd op Zandvoort tegen te houden. Met die Formule 1 races. Alleen ja, daar zat Bernard met een hele grote bril. Dus ik denk, dat gaan ze nooit redden. Ja. Maar dat soort dingen blijf je houden.
Ja, ik denk wel dat, kijk, ook dat, ik ben zelf motorbiker en natuurliefhebber. Mm. Dat wat je net zegt over Hellendoorn. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld van inderdaad hoe je het aan de hand van de vragen die Dylan net stelde, hoe je het een beetje in balans kunt proberen te houden. Ik als motorbiker vind het helemaal niet erg dat je op bepaalde momenten er niet mag fietsen. Vanwege dat je inderdaad een beetje de boel met rust laat. En ik denk dat heel veel motorbikers dat begrip langzamerhand ook wel krijgen. In het begin is het natuurlijk even balen. Maar langzaam, er moet ook een beetje tijd krijgen, zoiets.
Ja, ook hier is niet alles moet overal kunnen. Dus we moeten onszelf ook in dingen, bepaalde dingen beperken.
Ik zie dat tot mijn grote schrik de laatste minuut van dit programma is aangebroken. Dus ik ga met pijn in het hart, met heel veel plezier afscheid nemen van jullie, heren van het waterschap. En ik ga ervan uit dat dit zeker niet de laatste bijeenkomst is aan deze tafel, in deze studio. Want als er ergens veel over te praten valt, dan is het over het water. En ik hoop dat u, beste luisteraar, dit ook heeft meegekregen. Water is heel belangrijk voor iedereen, voor de boeren, voor de burger. En we moeten er samen uit zien te komen. En of dat op heel korte termijn gaat lukken, dat hoop ik. Maar als ik heel eerlijk de mensen aan deze tafel beluister, is dat nog toekomstmuziek. Bedankt voor jullie bijdrage aan dit programma. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. En mijn naam is Jos Klasinski en ik mocht het alles modereren. En degene die vandaag een beetje tekort is gekomen door niet inschuiven van muziek, Peter Jan, ook bedankt voor je technische bijdrage aan dit programma. Tot een volgende keer. En zometeen komt Anton van der Vondervoort met Sportlijn op zondag.